Economenpanel.
De kersverse Duitse regering lijkt open te staan voor een ruimer Europees begrotingsbeleid. En de nieuwe lockdown gaat de economie hard raken. Maar desondanks blijft 2021 economisch een prima jaar. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Rens van Tilburg, economendirecteur van het Sustainable Finance Lab. En Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom allebei.
Goedemiddag.
Dank je. Goedemiddag.
De Nederlandse economie krijgt misschien wel een flinke tik door de nieuwe lockdown. En toch is 2021 een jaar van economische groei. In het meest waarschijnlijke scenario groeit de economie dit jaar, ondanks de lockdowns, met 4%. En zelfs een eventuele krimp in het vierde kwartaal kan daar weinig aan afdoen. Rens, wat zegt dit nu precies?
Dat we een goed economisch jaar gehad hebben en dat het jaar bijna om is. Dus dat als er nu een lockdown komt, dat niet direct deze cijfers nog heel erg zal raken. Maar goed, de grote vraag is natuurlijk, hoe lang gaat deze lockdown duren? Gewoon interessant, hoe gaat een economie zich houden die al 2 keer in lockdown is geweest? Leren we er wat van? Worden we er handiger in? Maar dat zal moeten gaan blijken. Op zich is dat wel het gevoel, en dat is ook wel wat je ziet, is dat dat we er wel steeds beter mee om kunnen gaan.
Klaas Knot heeft dat volgens mij vorige week nog gezegd, in Nieuwsuur onder andere en ook in een publicatie van de Nederlandse Bank.
Ja,
wij hebben als Nederlandse economie bewezen dat we flexibel zijn, wendbaar zijn en iedere nieuwe lockdown levert minder schade op dan de vorige.
En tegelijkertijd, ik zie ook wel om me heen mensen die juist nu zoiets hebben van, oh, we dachten er vanaf te zijn en wat een klap is dit. Dus dat is natuurlijk de andere kant. We leren elke lockdown bij. Aan de andere kant, elke lockdown is ook wel weer een aanslag op ons gemoed en op onze creativiteit. Dus ja, wat daar de doorslag zal geven, dat zal moeten blijken.
Barbara, hoe oordeel jij over de Nederlandse economie het afgelopen jaar? En kun je ook al wat zeggen over of we inderdaad leren van lockdowns en daar goed mee om kunnen gaan?
Nou, de Nederlandse economie en veel economieën overigens in Europa zijn ongelooflijk veerkrachtig gebleken. Alleen wat we nu doen, en dat is echt iets, het gaat niet alleen over het aantasten van de creativiteit en die veerkracht, maar het gaat ook om vertrouwen. En het feit dat we nu steeds dit soort korte termijn bijsturing hebben, ad hoc beleid, terwijl zo langzamerhand toch wel duidelijk is dat het coronavirus langere tijd bij ons blijft. En eigenlijk zou dat vragen om beleid dat ook scenario's uittekent op die middellange termijn. Hoe gaan we de IC-capaciteit vergroten? Hoe gaan we, als ons dat niet lukt, die schaarse capaciteit verdelen over coronazorg en andere zorg? Hoe gaan we voorkomen dat we het hele land in lockdown zetten? Omdat we die twee dingen eigenlijk niet goed met elkaar regelen. Nou, en ik denk dat het tast bij bedrijven het investeringsklimaat aan, want zwalkend beleid is echt de dood in de pot van toekomstige investeringen. En uiteindelijk is dat ook ons toekomstige verdienvermogen. Maar tast, en dat is echt een, vind ik, heel belangrijk punt, het vertrouwen aan van burgers in de overheid, maar ook tussen burgers onderling. En uiteindelijk is een high trust society, en dat zijn wij op dit moment nog, althans de cijfers van een tijd geleden, is ongelooflijk belangrijk voor groeivermogen. Een maatschappij waarin je de ander bent geneigd te vertrouwen, daarin is het veel makkelijker zaken doen. Die is veel flexibeler. En dat vertrouwen wordt nu ongelooflijk op de proef gesteld. De grootste prijs die we misschien wel betalen, naast natuurlijk alle overledenen en zieken die te betreuren zijn, is de polarisatie die ons deel is. En dat is echt een prijs die ik vind dat die onvoldoende aandacht krijgt.
Toch nog even naar wat de overheid misschien doet om het vertrouwen van ondernemers veilig te stellen, is steunpakket. Daar is weer een nieuwe variant van. Eerst ging het alleen maar over de TVL. Inmiddels lijkt het toch weer wat ruimer te worden. De NOW keert weer terug. Er is langer uitstel van belasting. Rens, is dat het goede om op dit moment te doen?
Kijk, dat is ook precies wat Barbara Baarsma zegt. Dit komt toch weer als een verrassing. En ik denk, aan de ene kant kun je zeggen, ja, iedereen is hierdoor verrast en niemand zag dit eigenlijk weer aankomen. Aan de andere kant, als je met scenario's was gaan werken, mij verrast het wel dat het inderdaad dat er ook eigenlijk geen plan klaar ligt. En ik denk dat dat inderdaad wel veel beter gedaan had kunnen worden. Het enige wat we nu weten is dat, een beetje flauw gezegd, maar dat de minister van Volksgezondheid op een glossy met de kerst stond. Terwijl er had ook een ander scenario klaar kunnen liggen. Dan hadden ze kunnen zeggen, joh, dat scenario kan ook. En dan is het niet handig om dat soort dingen te doen. En dat had dus ook richting de economie en het soort van steunmaatregelen kunnen komen.
En als jij de auteur zou zijn geweest van dat plan, wat had er dan ingestaan?
Nou ja, ik denk dat het dus terecht is dat ze nu wel weer met deze steun komen. En dat had ook in mijn plan wel gestaan. Hè. Als we dan weer dicht zouden moeten, dan moet je wel met dit soort van steunmaatregelen gaan komen. Maar aan de andere kant, ik denk wel dat deze lockdown ons leert, dat die het scenario van dit gaat een chronisch probleem worden weer des te waarschijnlijker maakt. Ja, en dan moet je dus ook met je steunmaatregelen moet je daar op in gaan stellen. En dat betekent ja wel steun, want dat zal nodig blijven. Maar ook wel steeds minder steun. Want je wil wel dat die ondernemers zich wel gaan aanpassen. Want dit wordt misschien wel het nieuwe normaal.
Ja, er is al wel gezegd, de NOW, daar moeten we nog eens goed over nadenken. Want er is krapte op de arbeidsmarkt. En dan is het heel gek om toch weer je toevlucht te zoeken tot subsidiëren van lonen.
Ja.
Hij is er nu toch weer wel.
Goed. Kijk, die krapte op de arbeidsmarkt die kan ook heel snel verdwijnen natuurlijk als we nu weer allemaal in lockdown gaan en allemaal mensen weer hun baan kwijtraken daardoor. Dus het is gewoon een heel ingewikkeld spel, zo gezegd. Maar ik denk heel belangrijk, laat wel ruimte voor ondernemers die zich aanpassen. Hè, en ga niet inderdaad zoals die allereerste pakketten alles ja, min of meer bevriezen. Want we zullen hier gewoon mee moeten gaan leven voor langere of voor kortere tijd. Dat is denk ik wel helder aan het worden.
Barbara, op de site van de Rijksoverheid kwam ik het volgende tegen over die steunpakketten. Het is verstorend voor de economie, komt niet altijd op de juiste plekken terecht en doet een groot beroep op belastingmiddelen. Het kabinet realiseert zich dat die combinatie van sluitingen en ruimhartige compensatie op termijn onhoudbaar is. Betekent dat, Barbara, dat het min of meer de laatste ronde is? Hoe moet ik dit eigenlijk lezen?
Nou, dat weet ik niet, maar kijk, dat er nu een steunpakket is, dat snap ik heel goed. Alleen wat ik niet begrijp is dat er weer zo'n lockdown is. Want we hadden in september hadden we scenario's kunnen maken. Ik heb zelf in september getracht de RIVM-cijfers te ontleden. Alleen het RIVM deelt niet al zijn cijfers. Ik vind dat echt heel kwalijk. Maar oké, via allerlei andere U-bochten kwamen we dan toch tot die cijfers. Toen was al duidelijk dat als je goed naar die cijfers keek, de ziekenhuisopnames, de IC-opnames, dat de effectiviteit van het vaccin aan het afnemen was onder degenen die wat langer geleden geprikt waren, dus door de tijd heen. Toen was al duidelijk dat de ons omringende landen, het VK, andere landen, maar ook Israël, verder weggelegen, al bezig waren met boostercampagnes, omdat daar al duidelijk was dat de effectiviteit afnam. Als we daar toen ook mee begonnen waren, als we eens naar de cijfers hadden gekeken, als we meer naar de bredere wetenschappelijke kring hadden geluisterd, dan waren die boostercampagnes niet pas nu binnenkort gestart, maar al veel eerder. En dan hadden we ook al die ellende in de verpleeghuiszorgen, in de verpleeghuizen die vandaag weer duidelijk worden, hoeveel sterfte daar toch weer is, had je misschien ook kunnen voorkomen. We hadden ook kunnen voorkomen dan dat de ziekenhuizen niet op slot hoeven voor de reguliere zorg, zoals dat heet, die steeds meer, dus ik heb het dan over van heupoperaties tot en met chemotherapie voor kankerpatiënten. Het wordt zo langzamerhand wel heel nijpend, want het aantal gezonde levensjaren dat we zullen verliezen door die zorg steeds maar uit te stellen of zelfs af te stellen ten koste van, omdat coronazorg voorgaat, dat gaat uiteindelijk misschien wel veel meer gezonde levensjaren kosten of levensjaren kosten dan coronazorg oplevert. En dat soort van harde dilemma's, die vragen om een politieke oplossing. Je kunt niet van een arts vragen die voor zich heeft iemand met kanker en iemand die ademnood heeft, omdat hij corona heeft, om te kiezen. Die kiest op basis van de die kiest altijd op basis van zijn beroepsethiek enzovoort voor degene die het eerst zal overlijden, die in ademnood is. Maar ik ben er heel erg voor, en er zijn ook artsen die dit voorstellen, om de coronazorg te centreren, dus te concentreren, en door een keuze te maken is, als wij nou voorlopig maar stel 100 aan capaciteit hebben, om dan zoveel aan coronazorg en zoveel aan de andere zorg, maar dat je die andere zorg niet continu hoeft af te schalen. Dat zijn echt. Ik denk uiteindelijk dat het prijskaartje daarvan wel eens veel hoger kan komen te liggen dan waar we het de hele tijd over hebben.
We gaan van de Nederlandse prijskaartjes naar die in Duitsland.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
En mijn gasten in het economenpanel zijn Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar economie aan de UvA, en Rens van Tilburg, econoom directeur van het Sustainable Finance Lab. En Duitsland, zoals gezegd, want er is een nieuwe Duitse regering van de SPD, de Groenen en de Liberalen. En als de eerste indruk niet bedriegt, dan zouden die wel eens een ruimhartiger en flexibeler Europees begrotingsbeleid voorstellen. Aankomend bondskanselier Olaf Scholz lijkt niet bang om wat extra geld uit te geven.
Die modernisering unseres landes gibt es nicht zum Nulltarif. Wir werden massiv investieren, um Deutschland in der Weltspitze zu halten.
Massiv investieren, Rens. Ja. Kan dat jouw goedkeuring wegdragen?
Ja, zeker. Hè. Kijk, dat is ook al heel lang helder dat Duitsland gewoon veel te weinig investeert. Gewoon in zijn eigen land, in zijn eigen wegen. Nou, probeer maar eens digitaal te betalen in Duitsland. Dat is op heel veel plekken heel erg lastig. Dus daar is een enorme inhaalslag te maken.
Er is ook wel gezegd, hè, door Nederland en Duitsland, ga alsjeblieft wat meer investeren. Dat was voor de coronacrisis.
Zeker, hè, dat was natuurlijk het hele verhaal van de eurocrisis. Was in het zuiden moesten ze dan gaan bezuinigen. Maar dat werd wel extra lastig gemaakt. Omdat ook in het noorden we gingen bezuinigen, geen geld uitgaven. Dus het moet ergens vandaan komen. Nee, dus heel goed dat in Duitsland wat dit betreft gewoon een ander geluid te horen is. Tegelijkertijd, als je kijkt naar wat er in dat akkoord staat, dan houden ze de zwarte nul wel overeind. Hè. Dus dat is eigenlijk de uitruil geweest dat ze zeggen tegen de liberalen. Want die willen niet meer geld uitgeven bij spreken dan de CDU. Ook al willen ze wel heel graag digitaliseren. We houden die zwarte nul, die houden we overeind. En tegelijkertijd gaan we eigenlijk hele andere manieren verzinnen. Een beetje off-balance sheet manieren om toch te investeren in die Duitse economie.
Ja, door bepaalde zaken apart te zetten, buiten de begroting te houden, fondsen op te richten bijvoorbeeld.
Precies, fondsen oprichten, hè, waar we in Nederland nu ook over nadenken. In Duitsland hebben ze een hele grote nationale investeringsbank, de KfW. Die willen ze gaan inzetten. Want het is gewoon nog niet helemaal duidelijk hoe ze het willen gaan doen. Maar een geluid wat een paar weken geleden ook uitkwam, was dat ze zitten te kijken van kunnen we niet een groot Europees fonds oprichten, waar gewoon voor heel Europa, en dat zou nou ook heel interessant zijn, want dan open je ook de mogelijkheid om met dat geld, om met dat fonds meer geld naar Zuid-Europa toe te brengen. Dan doe je ook iets aan dat Stabiliteits- en Groeipact. Want dat Stabiliteits- en Groeipact, die begrotingsnormen, daar gaat waarschijnlijk niet zo heel gek veel in veranderen.
Oh nee?
Dat is niet mijn verwachting. Hè? Dus daar staat wel in dat, ook in het regeerakkoord, daar reageerden mensen enthousiast. Die zeiden van nou, er staat toch dat er gemoderniseerd kan worden. Dingen kunnen hebben. Flexibiliteit is goed. Het kan transparanter. Maar ik denk dat een hele ingewikkelde discussie zal zijn. Ik denk dat er in Europa eigenlijk eerder nagedacht zal gaan worden over, moeten we dat corona-herstelfonds, wat we nu tijdelijk eigenlijk in de markt hebben gezet, moeten we dat niet permanenter gaan maken? En ik denk dat dat ook iets is wat zelfs dus voor die Duitse binnenlandse bestedingen een uitkomst kan bieden, want dan kunnen ze wel investeren in Duitsland, net als dat er in Italië en Frankrijk geïnvesteerd gaat worden, zonder dat dat de eigen nationale begroting belast.
Maar toch nog even over die eigen nationale begroting, want die zwarte nul wordt er vaak bijgehaald, die is heilig voor Duitsland. Als je nu zegt, nou, daar kunnen we aan vasthouden, maar we richten wel allerlei fondsen op en we proberen buiten de begroting om fors te investeren. Vals spelen is verkeerd uitgedrukt, maar ja, wat zegt die zwarte nul dan nog?
Nou ja, kijk, een schoonheidsprijs verdient dat natuurlijk ook niet. Hè? Dus het is ook wel een beetje de mensen voor de gek houden wat je daarmee doet. En er zijn op zich ook wel argumenten waarom je zegt van ja, maar kijk, dit zijn eenmalige uitgaven. Hè. We gaan maar één keer zo'n klimaattransitie maken, maar één keer zo'n digitale transitie maken. Dus ja, dan kan je daar een fonds voor oprichten. Het zijn ook uitgaven die over een lange periode gebeuren. Dus dan wil je dat wil je consistent beleid hebben. Dus dat wil je eigenlijk niet aan één regering ophangen. Dus dat zijn wel, hè, aan de andere kant, het geld is nu heel goedkoop, dus laten we dat goedkoop
geld nu doen. Dat is wat nu in Nederland ook wordt gezegd.
Nee, absoluut. Ja. Dus dat zijn op zich allemaal begrijpelijke redenen. Maar goed, er valt ook allemaal wel wat tegenin te brengen. Dus ik vind het niet de schoonheidsprijs verdienen. Maar ja, als dit gegeven de politieke constellatie is, ja, hoe je die, en daar gaat het uiteindelijk toch om, die noodzakelijke investeringen kunt doen. Nou ja, dan als het niet kan zoals het, nee, hoe ging het?
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Of gaat zoals het wil. Nou, zoiets.
Zoiets.
We doen hetzelfde. Barbara, geen schoonheidsprijs dus, die hier wordt uitgereikt door Rens, hoe kijk jij ernaar?
Nou, ik hoop wel dat er iets van ruimte komt in het in de begrotingsregels. Waarom? Omdat die nu ongelooflijk ingewikkeld zijn en dus ook niet uiteindelijk misschien wel de goede sturing geven. Bovendien passen we ze niet consistent toe. Hè, dus er zijn wel begrotingsafspraken, er zijn wel regels, maar als je er niet aan houdt, ja, dan die boete komt toch niet. En ik denk dat het uiteindelijk, en dat is het derde, best goed is om iets meer ruimte te geven voor landen om wat meer uit te geven dan met name die, hè, als je even het helemaal plat slaat, die begrotingsregels, dan heb je 3% je maximaal je begrotingstekort en 60% maximaal je schuld. Nou, die laatste, die 60%, daarvan zeggen de meeste economen en ook ik, ja, dat is wel heel erg uniform. Ik weet nou niet of dat altijd verstandig is om je daar zo, aan vast te houden. Die 3% op zich is wel, daar is best wat voor te zeggen. Of niet die 3%, maar een beperking in tekorten opbouwen. Maar geef iets meer ruimte, zeker als dat gebruikt wordt, niet om conjuncturele problemen op te lossen, maar om structureel groeivermogen van een lidstaat te vergroten. En volgens mij gaat het de Duitsers met name ook daarom. Ik ben er niet zo heel erg voor om dat in allerlei fondsen te zetten. He, er is bijvoorbeeld ook sprake van dat er dan zo'n green zo'n green golden rule, he, waarbij groene overheidsinvesteringen niet meetellen in die 3% tekortnorm. Maar daar ben ik eigenlijk niet zo heel erg voor. Want daarmee breng je dat soort dingen buiten de integrale begrotingsafweging. En dat is niet gezegd dat je daarmee nou betere investeringen krijgt.
Rens, jij zegt en het is geen schoonheidsprijs, maar hoe kijk jij hiernaar? Want je stelt het inderdaad buiten de begroting.
Nou, ik ben ervoor om het begrotingskader, die SGP, om dat aan te passen. En ik denk dat daar verschillende manieren voor zijn. Tuurlijk, de perfecte begrotingsregels die bestaan niet. Want goede regels die moedigen echt anticyclisch beleid aan. Maar dat zou kunnen met een grotere focus op de schuld in combinatie met een uitgavenregel. Die uitgavenregel die is waarbij je niet focust zeg maar op dat hele ingewikkelde schuldafbouwtempo. Dat is allemaal super intransparant. Wat dat structurele saldo, dat sixpack van het XGP. Niemand weet nou precies hoe dat stuurt. Maar
toch nog even een reactievraag van Rens. Want jij zei nou, het kan inderdaad mooier, het kan chiquer, maar jij ziet niet per se een bezwaar in die fondsen.
Ik
vraag het even aan Rens.
Ja, nee, kijk, en ik ben het helemaal eens met Barbara dat ook het huidige stabiliteits- en groeipact geen schoonheidsprijs verdient. Hè. Dat is allemaal veel te ingewikkeld. En alleen mijn punt is dat je kunt dat wel eenvoudiger proberen te maken. Maar als je eventjes een stapje erachter doet en bedenkt van waarom is het zo ingewikkeld geworden, dan is dat in mijn analyse dat we hebben namelijk die 3% en die 60%, die zijn vastgelegd in het verdrag. Nou, dat verdrag dat gaan we echt niet veranderen de komende jaren. Dus die 3%, 60%, die zullen als streefgetallen, zeg maar, zullen die gewoon overeind blijven. En wat er in feite gebeurd is de afgelopen jaren, is dat we eigenlijk allerlei uitvluchten hebben gezocht. En dat ziet er gewoon vaak dan heel ingewikkeld uit. Maar in feite is het gewoon een uitvlucht om op enig moment je niet aan die 3 of die 60% te hoeven houden. En dan begrijp ik dus helemaal de roep van mensen die zeggen van het moet allemaal transparanter, simpeler. Het probleem is, als je dat doet, dan maak je ook gewoon het probleem uiteindelijk veel groter. He, dus dan heb je die 60%-norm. Nou ja, Italië zit op, 160% op dit moment. Dus daar hoef je het eigenlijk niet eens over te hebben. Maar datzelfde geldt voor die 3%. Die 3% is ook voor heel veel landen, als het niet goed gaat, is dat gewoon veel te krap. En al die uitzonderingsbepalingen die er ooit zijn gemaakt, als je die nu weghaalt, dan kom ik terug bij de kern van de zaak. Hebben we dan op dit moment gewoon het geld om te doen wat er moet gebeuren? Ja, dan vrees ik dat niet het geval zal zijn. En zolang dat de uitkomst is, ja, dan gaan er natuurlijk ook allerlei overheden die gaan zeggen, ja, die verandering die zien wij niet zitten. En dus dat is even het hele ingewikkelde politieke speelveld eigenlijk waar we in zitten. En ik denk dat die fondsen kunnen een uitkomst zijn. Ik denk dat het voorbeeld wat Barbara noemde over zo'n groene uitzondering voor groene investeringen. Dat is op zich, volgens mij, strikt genomen is dat geen fondsvorming.
Maar strikt genomen, maar dan moet ik er nu kleine letters in de gaten gaan houden.
Het voordeel daarvan eigenlijk is van dat is gewoon een regel die heeft te maken met de begrotingen van de diverse nationale lidstaten. Dus wat dat betreft is dat een van de meest simpele oplossingen die je zou kunnen verzinnen. Dus ik denk ook dat op het moment dat het niet lukt om een Europees fonds te creëren, om dat herstelfonds van nu, om dat meer permanent te gaan maken, dan denk ik dat juist de uitkomst zal zijn, zo'n groene investeringsregel. Want dat biedt namelijk dan wel de ruimte.
Barbara. Ja,
ik vind daar toch wel kritisch over, omdat zo'n Green Golden Rule, dat is inderdaad geen fonds, maar een regel die aangeeft dat bepaalde groene overheidsinvesteringen niet meetellen richting die 3% tekortnorm uit het Stabiliteit en Groeipact. Alleen dat Wat is groen? Dan moet daar een goede taxonomie onder liggen. Het maakt die integrale begrotingsafweging bemoeilijkt het. Want je wil eigenlijk dat je niet apart van de gewone begrotingen van een land allerlei aparte regeltjes zijn, waardoor je niet de laten we zeggen, de tucht van de Tweede Kamer in het geval van Nederland hebt, waarbij er dus wordt gekeken of bijvoorbeeld een CPB die meekijkt, een Centraal Planbureau, pardon, die meekijkt. Ik ben veel meer voor toch echt kijken of we in de onderhandeling, als we het even zo kunnen uitdrukken, tussen Noord en Zuid, dus zeg maar Duitsland, Nederland en tegen Italië en Frankrijk, zeg maar wat, dat je dan iets meer ruimte zoekt in die 60% norm. Hè. Ik ben als econoom al helemaal geen voorstander van die 60% norm, maar geef daar meer ruimte, maar in ruil daarvoor zouden we dan wel bijvoorbeeld onafhankelijke toezicht op de naleving van die begrotingsregels. Dat je dat apart belegt bij een instituut dat niet zo politiek is. En wat we ook zouden kunnen doen, in plaats van die boetes die je nu oplegt op het moment dat je niet voldoet, wat ook niet gebeurt, die boete opleggen, als je wel voldoet, een beloning in het zicht stellen. Dus je zou veel meer voor toegang geeft tot financiële instrumenten en dat dus belonen voor naleven van de begrotingsregels, dat zou veel meer een alternatief zijn voor dan hoe we het nu doen. En onafhankelijk toezicht op de regels zou ook kunnen helpen bij het consistente naleving daarvan.
En komen jullie elkaar hier dan tegen bij dit soort voorstellen?
Ik denk dat dit prima voorstellen zijn. En zeker ook, een heel interessant punt is van die beloning. En dat is overigens ook iets wat op dit moment in dat herstelfonds zit. Hè. Dat je krijgt daar in zekere zin een beloning vanuit Brussel op het moment dat je in eigen land een aantal hervormingen gaat doen. Nou, ik denk dat toch wel de weg vooruit is voor Europa. Is om een mechanisme te verzinnen waarin je inderdaad een beetje het zoet en het zuur met elkaar in evenwicht probeert te houden. Hè. De wortel en de stok. Dus ik denk dat inderdaad heel belangrijk is.
En tot slot, want jij hebt gewerkt in het Europees Parlement al wel een tijdje terug, maar als Duitsland nu een andere opstelling kiest, en eigenlijk is het zo, wat Duitsland doet, doet Nederland, zij het in een iets afgezwakte vorm, betekent dat ook iets voor de Nederlandse positie?
Nou ja, dat moet gaan blijken. Hè. Dat is natuurlijk wel. Het afgelopen jaar was dat heel pijnlijk. Op het moment dat Nederland nog heel lang zich bleef verzetten tegen dat corona-herstelfonds. Terwijl Duitsland al lang eigenlijk door de pomp was. Dus dat zag er ook echt niet fraai uit. En ik denk wel dat Nederland daarin een pijnlijk lesje heeft geleerd. En de volgende keer dus iets dichter bij Duitsland zal blijven. En wat dat betreft is natuurlijk inderdaad de uitkomst van deze Duitse coalitie. Die werpt absoluut zijn schaduw over wat er nu in Nederland aan plannen gemaakt gaat worden. En hopelijk binnenkort gepresenteerd.
Oh ja, Rens. Wie weet, misschien nog dit jaar. Rens van Tilburg, econoom, directeur van het Sustainable Finance Lab. En Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Over een economisch wonder hoor je zo meteen heel veel meer. Namelijk een van de schrijvers van het boek over Booking.com. Zometeen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.